Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Morgen, tweede kerstdag, vieren we om 10:00 het kinderkerstfeest. Zaterdagavond, oudejaarsdag, begint de dienst om 7:00 s'avonds. Volgende week zondag op nieuwjaarsdag zijn de diensten op de gewone tijden. In de middagdienst gaat dominee H.C. Bezemer uit Culemborg u voor. Bij de inzameling van uw gaven zijn er vandaag twee bestemmingen. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de eigen evangelisatie. Volgende week zondag is er ook een derde collecte. Die is bestemd voor de watervoorziening in Cambodja. Tot zover deze mededelingen en voor de genoemde data geldt: zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 98, vers 1 en 2. Psalm 98, vers 1, zingt een nieuw gezang de Heere en vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade en wat er volgt. Psalm 98, vers 1 en 2.
Thank you.
Met de Kerk van de Eeuwen doen we ook deze middag belijdenis van het geloof. En we doen dat vandaag met de woorden uit de geloofsbelijdenis van Nicea. Na de belijdenis zingen we Psalm 33, het tweede vers. Roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. Daarna openen we opnieuw het kerstevangelie, nu in het evangelie naar Johannes. En we lezen hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 18. Dus we belijden het geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. We zingen Psalm 33, vers 2 en we lezen Johannes 1, vers 1 tot en met 18.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde en van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is door de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel. Zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving van de zonden, en ik verwacht de opstanding van de doden en het leven der toekomende eeuw.
Thank you.
In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, zodat hij het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enen geborenen van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden. Want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard.
Gemeente, in deze middagdienst op eerste kerstdag bedien ik u het woord van God uit het kerstevangelie uit Johannes 1. En als kerntekst noem ik u vers 14. Johannes 1, vers 14. En ik lees u dat vers nog een keer voor. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Tot zover de woorden van de tekst. Maar gemeente, voor we daarna luisteren, bidden we de Heere eerst om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest en om een gezegende dienst. Laat ons bidden. Ja, zo lazen we het, vol van genade en waarheid. En Heere, zo openbaart u zich als de God die in Christus gekomen is, vol van genade en waarheid. En zo willen wij tot u spreken, ook in deze middagdienst. U, Vader, Zoon en Heilige Geest, die de tijden omspant. U die de eeuwige en de alziende God bent. De schepper van al het geschapene, van hemel en aarde. En u geeft in uw goedheid dat we opnieuw samen mogen komen hier in de Elimkerk of thuis of op een andere plaats als we met deze dienst verbonden zijn. Opnieuw rond uw woord. Om uw komst, Heer Jezus Christus, naar deze aarde te herdenken. En daar danken we u voor. Want we hebben dat niet verdiend. Als we zien op wie wij zelf zijn door onze zonde. Maar u bent van eeuwigheid bewogen in uzelf. En daarom bent u eeuwige Zoon van God. Die als het woord gesproken hebt bij de schepping. Naar deze aarde gekomen. Het woord is vlees geworden. En zo hebt u zelf de weg gebaand, zodat mensen die vleeselijk zijn, weer bij God kunnen komen. En daarom bent u gekomen. En daarom willen we in die vreugde het heerlijke feit van kerst vieren. U geeft dat ons. Maar heren, dan bidden wij van u om de bijzondere werkingen van uw Heilige Geest. Dat de boodschap ook ons hart zal raken. Dat u, Heer Jezus Christus, helemaal wilde worden wie wij zijn. Mens, broos, kwetsbaar en vergankelijk, behalve in de zonde, ons helemaal gelijk. Om zo de plaats in te nemen voor degenen die u van eeuwigheid hebt lief gehad. Heere, geef dat we het kind van kerst, Jezus Christus, zo vanmiddag mogen zien. Zo leren kennen, of meer leren kennen, zoals hij is. Van waar hij komt, waarom hij gekomen is. Leer ons uw heerlijkheid te aanschouwen. Die heerlijkheid vol van genade en waarheid. En leer ons onze plaats te kennen. Als mens, in deze schepping die ontwricht is, maar in bijzonder onze plaats tegenover u, in onze verlorenheid. Maar we hebben toch ook vanmorgen gehoord dat onze verlorenheid uw genadige gelegenheid is. Dat er een middelaar is gekomen, een zaligmaker, neergelegd in de kribbe. Leer ons opnieuw naar u uitzien. Leer ons bij hem, uw geliefde Zoon, alles vinden wat we nodig hebben voor onze diepste nood, om dan ook de volle vrede met u te mogen ontvangen. Heren, wij bidden u voor deze wereld in nood. Erbarm u. Wilt u zich ontfermen over al diegenen die in nood, in smart zijn. In het bijzonder bidden we u op deze feestdag voor uw kerk die vervolgd wordt. We horen toch juist in deze dagen zo vaak van aanslagen op uw kerk wereldwijd. Heren, erbarm u over de vervolgde kerk en weer de Satan. Weest u een vurige muur om broeders en zusters heen die in het geheim moeten samenkomen. Wij bidden u ook voor Israël. Deze dagen horen we van Bethlehem, van Judea, van Israël, van de Messias van Israël. Via hen is uw woord, uw Zoon, ook tot ons gekomen, maar het blijft uw volk. En er zijn er nog velen in dat volk die u niet erkennen als de gekomen Messias, Heer Jezus Christus. Doe dan wonderen, ook onder uw volk, met kracht. Want er liggen toch nog beloften voor dat volk in uw woord. Heere, geef dat wij als christenen uit de heidenen, die bij Israël zijn ingeënt, een voorbeeld zullen zijn voor hen, om hen tot jaloersheid te verwekken. Maar wees u ook hier met ons in Oudekerk. Heere, wilt u ons een zegen geven onder uw woord? Geef dat we het feit van kerst ook voor ons eigen hart en leven zullen ervaren. En dat we weten mogen, mijn verlosser leeft. Misschien zijn we voor het eerst in de kerk of kijken we voor het eerst mee. Wilt u dan ook uw zegen geven? Misschien zitten we al jaren in de kerk, maar is ons hart tot op de dag van vandaag gesloten voor u. Dan bidden we in het bijzonder om uw geest. Heere, breek er maar doorheen en open uw woord voor ons hart en ons hart voor uw woord. Zegen ons zo in deze dienst. Helpt u daarin. Geeft het licht en de leiding van uw geest. Als we uw woord verkondigen, help dan. Maar wees ook met ons als we naar uw woord luisteren. En geef de duivel geen kans om het werk van uw geest te verstoren. Geeft u uw licht. En wilt u alles wegnemen wat ons hinderen kan. Laat zo deze dienst uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw heilige naam. Wij bidden het u, alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven voor de Heer en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. En als inleiding op de preek zingen we dan uit Psalm 102, vers 9 en vers 10. Psalm 102, vers 9, als voor het oog der nageburen Gods ontferming Sions muren weer zal hebben opgebouwd en het zijn heerlijkheid aanschouwt. Daar gaat het straks over. En vers 10, dan wordt Gods trouw verheven en zijn dierbare gunst beschreven. En wat er volgt, Psalm 102, vers 9 en 10, als inleiding op de prediking bij de inzameling van uw gaven. laten we in antwoord op de prediking zingen uit Psalm 96, vers 6 en 4, in die volgorde dus. Psalm 96, vers 6 en dan vers 4 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat betekent het dat wij mensen zijn? Hebt u over die vraag wel eens nagedacht? Mens zijn, wat houdt dat in? Wat of wie is een mens eigenlijk? Nou, jongens en meisjes, daar kun je natuurlijk heel veel verschillende antwoorden op geven. Een mens, ja, dat ben jij. Een mens. En dat betekent bijvoorbeeld, je bent geen dier. Een dier is echt heel anders dan een mens. Een mens kan denken, nadenken. Een dier niet. Een dier heeft een instinct, zo noemen we dat. Een mens kan praten. Een mens kan iets heel graag willen. Mens. Gemeente, wat betekent het in de concrete wereld om ons heen dat wij mens zijn? Als je dan bijvoorbeeld een nieuwssite aanklikt en je volgt het nieuws van een hele week, dan staat eigenlijk de hele week centraal wat wij als mensen doen en kunnen. En dat is voor een deel natuurlijk ook indrukwekkend. De mensheid kent grote denkers, grote uitvinders. Wij zijn tot enorme prestaties in staat. En we kunnen dat ook nog eens aan elkaar uitleggen. Maar vanuit de Bijbel wordt een mens toch ook vooral getekend in zijn broosheid. Want er zit bij ons wel vaak heel wat hoogmoed bij als we nadenken over het mens zijn. U bent mens, ik ben mens en we denken van onszelf heel wat. Wij kunnen, wij willen. Maar de kern van ons mens zijn wordt toch nog steeds het best samengevat, en daar worden wij het liefst niet aan herinnerd, in het feit dat we zwak en broos zijn. Weet u nog die preek over Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 14? Dat zinnetje, we zijn geen stof, maar we zijn geen staal, maar stof. God heeft ons uit het stof der aarde geschapen, die zachte klei die hij eerst schiep en waaruit hij vervolgens de mens boetseerde. Dat is bijbels gezien een mens. Stof, broos, kwetsbaar, afhankelijk. Die woorden zullen een heel aantal keren terugkomen in de preek. Broos, kwetsbaar, afhankelijk. En zo broos en zo kwetsbaar en zo afhankelijk als we zijn, dachten en denken we willen als God zijn. Nou, daar zit nou de kern van wat zonde is. Daar zit de kern van wat onze schuld voor God is. Dat wij niet willen staan op de plaats die we van onze schepper hebben gekregen, namelijk mens van stof. En daar heeft de Bijbel een heel speciaal woordje voor, om dat in één woord samen te vatten. Broos, kwetsbaar, afhankelijk, mens van stof. Dat noemt de Bijbel vlees. En als je dan even nadenkt over wat er in Genesis 3 is gebeurd, de zondeval. Dat de oneindige, heilige, hemelse majesteit, de drie enige God, is aangetast door vlees. Dat de mens in al zijn broosheid en kwetsbaarheid en afhankelijkheid als stof van de aarde in verzet komt tegen de schepper van hemel en aarde. En wat is nou het wonder van kerst? Dat die schepper van hemel en aarde, en die wordt in het Johannesevangelie het woord genoemd, dat die vlees wordt. En dat die onder ons gewoond heeft. Kerst is dat we daar in zijn heerlijkheid gaan aanschouwen. Dat het woord vlees is geworden. Laten we zo naar de tekst gaan luisteren. Johannes 1, vers 14. En we vatten de tekst en het verband samen onder het thema Kerst, het woord is vlees geworden. En dan letten we op twee dingen uit de tekst. In de eerste plaats de heerlijkheid van zijn komen. En in de tweede plaats de heerlijkheid van zijn wonen. Dus kerst, dubbele punt, het woord is vlees geworden. De heerlijkheid van zijn komen en de heerlijkheid van zijn wonen. We hebben het Johannesevangelie vanmiddag opengeslagen. En nou is er natuurlijk maar één evangelie. Maar dat ene evangelie is beschreven door vier evangelisten. Matthäus, Marcus, Lucas en ja, die vierde, Johannes. En dat vierde evangelie, het Johannesevangelie, dat is heel anders van karakter dan die eerste drie. Het Johannesevangelie is ook veel later geschreven. Als Johannes zijn evangelie schrijft, dan gaat hij ervan uit dat we de andere drie evangeliën kennen. Hij herhaalt niet veel. Wat Johannes schrijft, dat is heel duidelijk aanvullend bedoeld. Minder geschiedenissen en vooral meer gesprekken en preken van de Heer Jezus. En ook dat ontroerende gebed uit Johannes 17. Dus het Johannesevangelie is anders van karakter dan de andere drie. Maar dat geldt ook van het begin. Dat is toch ook wel een van de opvallende dingen in het Johannesevangelie. En omdat we de komende tijd vooral gaan luisteren naar dit evangelie in de erediensten, wil ik er vanmiddag ook in algemene zin een aantal dingen over zeggen. Want hoe begint Johannes? We horen niets van datgene wat we vanmorgen hoorden. We horen niets van Jozef en Maria die naar Bethlehem reizen. We lezen niet van het kind dat geboren werd en in een kribbe werd neergelegd. Ook niet van de herders die boodschap van de engel ontvingen. En van de heerlijkheid van de Here die hem omstraalde, zoals we hoorden. We lezen niks van die engelenkoren die het Ere zij God zongen. U zoekt ook tevergeefs in het evangelie van Johannes naar een geschiedenis over de wijzen uit het oosten. Over die ster die ze volgden. Niets. Zo doen de andere evangeliën dat. Die zetten heel concreet in. Matthäus begint met een geslachtsregister en daarna volgt de geboortegeschiedenis en de geschiedenis van de wijzen uit het oosten. Marcus begint bij het openbare optreden van de Heer Jezus. Die begint bij Johannes de Doper. En Lucas, dat is het bekendst van, voor ons, die begint bij Zacharias en Elisabeth, bij Maria en de hele kerstgeschiedenis zoals we die ook vanmorgen hebben gelezen. Maar hoe begint Johannes? Johannes begint in de hemel. In de eeuwigheid. Johannes begint bij Christus, die ook de naam heeft, het woord. Want daar begint kerst. Ik zei u vanmorgen al, kerst begint niet in Bethlehem. Kerst begint in de hemel. In de eeuwigheid, in den beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Nou, iedereen die de Bijbel een beetje kent, die hoort direct een hele andere bekende tekst terug. Genesis 1. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En hoe deed de Heere dat? De hemel en de aarde scheppen. Door te spreken. Oftewel, door het woord. Ja, dat horen we nu vanmiddag ook. Alle dingen zijn geschapen door hetzelfde, door het woord. En dat woord, dat is God zelf. Het is zijn eeuwige zoon, de enige en eeuwige God. En dat staat hier in Johannes aan het begin. Dat wonderlijke begin. En gemeente nu, en we doen het u vanmiddag natuurlijk ook, dit wordt vaak gelezen rond kerst. Maar toch, die eerste 18 versen van Johannes 1 die we zojuist hebben gelezen, die hebben een veel bredere betekenis dan alleen het kerstfeest. Je zou het zo kunnen zeggen, en ik hoop u daar in de komende weken nog wel vaker op te wijzen, dat die eerste 18 versen van Johannes 1 als het ware een leeswijzer zijn voor het hele boek. Vanuit Johannes 1 lopen er lijnen naar elk volgend hoofdstuk. Ik zal u enkele voorbeelden geven van zulke lijnen. Kijk, wij lazen net de tekst. Het woord is vlees geworden, jazeker. Maar we lazen ook in die eerste verse, en dat hoort ook bij kerst, dat hij daar komt waar hij niet gewenst is. Kijk maar in vers 5 en 6. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen en het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. En in vers 11 staat dat ook nog een keer. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Hij komt waar hij niet gewenst wordt. En als je die lijn eens oppakt en doortrekt naar het vervolg van dit evangelie, dan kom je opeens Johannes 6 tegen. Van toen aan wandelden velen niet meer met hem. Daar wordt concreet wat in Johannes 1 al werd benoemd. En kijkt u eens in vers 6 en 7 van Johannes 1. Daar horen we van de voorbereider Johannes de Doper. Vanuit die verse loopt er een lijn naar het slot van hoofdstuk 1. Daar zie je Johannes preken, zie je het lam van God. Kijkt u eens in vers 5 en vers 9, daar wordt het woord, Christus, het licht genoemd. En dan leest u verder in het Johannes-evangelie en dan wordt dat uitgewerkt in Johannes 8. Daar zegt de Heer Jezus het zelf, ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. En nog één voorbeeld. In deze leeswijzer van Johannes 1 staat iets over de vrucht van het werk van Christus als zaligmaker. Kijkt u maar in vers 12. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En als je nu wil weten hoe de Heere dat uitwerkt, nou dan lees je gewoon verder in dat evangelie. En dan zie je bijvoorbeeld in Johannes 4 er eentje komen. De Samaritaanse vrouw. Die heeft hij macht gegeven kind van God te worden. Want ze gaat in zijn naam geloven en ze gaat in dat stadje Sichar zijn naam bekendmaken. Of u leest nog iets verder en dan zie je in Johannes 9 de blindgeborene komen. Ook zo een die macht heeft gekregen om kind van God te worden. Zo werkt het woord. En iedere keer als we de komende tijd het Johannes-evangelie openslaan, dan zullen we dat lezen vanuit de leeswijzer die we hier krijgen aangereikt. De eerste 18 versen. En stukje bij beetje wordt in het evangelie van Johannes als het ware het gordijn steeds verder opengeschoven. En gaat er steeds meer licht vallen. Ja, waarop eigenlijk? Op de tekst van vanmiddag. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En waarom hij gekomen is. En hoe hij werkt. Want zo wordt Christus hier getekend als het woord. Zo moet Johannes hem onder leiding van de Heilige Geest noemen. Het woord. De eeuwige Zoon van God. En waarom wordt hij nu hier genoemd het woord? Wel, gemeente, omdat de Heer Jezus, als hij spreekt, de taal van zijn Vader spreekt. Het woord. En als hij spreekt, dan legt hij, en dat blijkt in het Johannes-evangelie op een bijzondere wijze, dan legt hij het hart van de Vader open. En hij komt als het woord daar waar wij zwijgen moeten vanwege de zonde. En wat is daarvan nu allemaal het doel? Daar wijs ik u ook tenslotte in deze inleiding nog op. Wat is nou het doel van het Johannes-evangelie? Dat staat bijna aan het einde. Hoofdstuk 20, vers 31. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En omdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Ja, het leven. Want daarmee worden we ook direct weer geconfronteerd met wat wij gekozen hebben. Want Genesis 1 begint wel met in den beginnen. En alles was goed. Maar we hebben de dood gekozen boven het leven. We zijn geschapen als mens. Maar we willen als God zijn. Maar nou is Christus gekomen om mens te worden. Om ons weer op de juiste plek te zetten. Mens voor Gods aangezicht. Leven uit zijn leven. En daarom is het kerst geworden. Daarom is Christus gekomen. Hij, de eeuwige Zoon van God. Het woord is vlees geworden. Ja, het woord. Wij zeggen wel eens, als we een kindje zien, die lijkt sprekend op zijn vader. Nou, dat geldt voor dit woord ook. Mag ik dat met eerbied zo eens zeggen? Het woord. Hij lijkt al sprekende op zijn vader. En al sprekende is hij ook het licht. En al sprekende geeft hij het leven. En gemeente, dat God zelf komt in onze zonde duisternis en dat hij gaat spreken. En dat hij dat nog eens onderstreept door die naam woord. Dat is al evangelie. Ik heb het u vanmorgen ook gezegd. De drie enige God zou helemaal in zijn recht staan als hij voor altijd zwijgen zou. Maar dat doet God niet. Hij komt naar deze aarde als het woord. En dat is het woord waardoor alles geschapen is. Maar het is ook datzelfde woord waardoor zondige, broze, opstandige, kwetsbare mensen, echt vlees dus, herschapen worden. En hoe doet hij dat? Ook weer door het woord. Ook weer door te spreken. En als dit woord spreekt, dit woord dat vlees geworden is, dan geldt dat wat er in Psalm 33 staat. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Kijk, wij mensen praten natuurlijk ook heel wat af. We kunnen zelfs dingen beloven. Op mijn erewoord, zeggen we dan. Maar u weet hoe dat gaat. Gebroken beloftes. En als wij spreken, kunnen wij al helemaal niet scheppend spreken. En daarom moeten wij leren wie we zijn, mens. Mens tegenover God. Mens in al zijn zwakheid, broosheid, afhankelijkheid, vlees. Ja, ook vlees, ook mens in de zin van zondaar. Zondaar voor God, want dat zijn we. Het hoge doel waartoe wij in den beginne geschapen werden, dat hebben we gemist. En we missen het vanuit onszelf iedere dag nog. En als dit woord niet komt in ons leven, dan kunnen we voor God niet blijven leven. Dat is de kern van de zonde, zei ik u, dat vlees zich verheft tegen zijn schepper. Dat we losgeraakt zijn van hem, los van de schepper. Los van het woord dat in de beginne was en schiep. Omdat we zelf wilden bepalen wat goed en kwaad is. En ondertussen zijn we daardoor slaaf geworden van onze eigen begeertes. Nou kan het best zijn dat je ondertussen zit te luisteren. Hier of op een andere plaats en dat je denkt, moet dat nou echt zo? Moeten we het daar nu over gaan hebben? Dat is toch geen kerstboodschap? Dat is toch geen blijde boodschap? Over die broosheid van ons en die kwetsbaarheid, dat zondige vlees. Maar gemeente, dit is toch wel echt de werkelijkheid die de Bijbel ons tekent. Wat dat betekent dat wij vlees zijn. Dus niet alleen broos en afhankelijk en kwetsbaar, maar ook zondig en daardoor vergankelijk aan de dood onderworpen. Dat komt nou allemaal door die verbroken verhouding met onze schepper. En dan zou je natuurlijk kunnen doen alsof God niet bestaat. Dat kan. We kunnen ook een God maken of bedenken naar onze eigen wensen en verlangens. Een God die precies is zoals wij willen dat hij is. Maar wij zijn mens. En God is God. Hij is de eeuwige, de oneindige, de heilige. De Almachtige. En dan kun je natuurlijk in het diepst van je gedachten wel denken, er is geen God. Maar dat is alleen maar een teken van het feit dat je in de duisternis wandelt. Want die gedachte, er is geen God, die kun je hooguit volhouden tot de dag van je dood. En dan kom je oog in oog te staan met je eeuwige schepper, met het woord dat in de beginne was en die je geschapen heeft. Maar nu is het wonder van kerst dat God zelf is afgedaald, dat hij gekomen is, dat hij is blijven spreken. Het woord komt in het vlees. En daarin ligt hoop voor een wereld in nood. Daarin ligt de enige hoop voor een mens in nood. Voor iemand die vanmiddag zegt, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Ik heb vanmorgen die vraag gesteld. Waar zijn uw zonden? Is uw zondeprobleem al opgelost? Nou, dit is ons zondeprobleem. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En wat is nu kerst? En het woord is vlees geworden. God komt zelf om uw zondeprobleem op te lossen. Hij wil als het eeuwige woord vanuit eeuwige liefde tot zondaren afdalen naar deze door de zonde vervloekte wereld. Hij wil komen in het vlees. Dat betekent broos, kwetsbaar, afhankelijk. Zo werd Jezus Christus. Hij werd vlees. Hij ondervond de vloek van de zonde. Daar in die stal in Bethlehem, in die kribbe, daar ligt de eeuwige Zoon van God als een broos, kwetsbaar, afhankelijk kind. Hij is vlees geworden. Kunt u dat begrijpen? Kun jij dat begrijpen? Dat Gods liefde tot zondaren zo ver strekt dat hij in zijn eeuwige Zoon afdaalt en vlees wil worden. En dan zo, in een beestenstal, in een kribbe, vernederender kan het niet. Hij is helemaal geworden zoals wij zijn. Wij zijn van dat opstandige vlees dat als God wil zijn. En nu komt God in het woord en wordt vlees. Je zou zeggen, dat betekent dus dat die echte mens van vlees en bloed wordt. Zo zeggen we dat toch? Echte mens, dat is iemand van vlees en bloed. Dat betekent dus dat Christus helemaal mens is geworden zoals een mens is. En ja, natuurlijk, hij was een bijzonder mens. Hij was God en mens in één persoon. En toen hij kwam als mens, toen legde hij niet zijn godheid af. Hij bleef wie hij was, de eeuwige God. Maar hij werd toch echt een mens van vlees en bloed. En omdat hij mijn vlees en bloed heeft aangenomen, omdat hij helemaal geworden is zoals ik ben, behalve in de zonde, daarom kan hij ook helemaal mijn plek innemen in het oordeel voor God. Als hij echt een mens is van vlees en bloed, dan heeft hij dus ook bloed. En dan kan hij dat bloed geven als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Als het offer voor mijn schuld. Omdat die echte mens van vlees en bloed is, kan die verzoening aanbrengen. En daarom kan hij het zeggen, ik ben de weg. Verdwaalde zondaar, ik ben de waarheid. Zondaar die alleen maar de leugen lief heeft, ik ben het leven. Terwijl je voor de dood gekozen hebt. Door dit woord dat vlees geworden is, kan ik zalig worden. Vlees geworden. Zit je daar trouwens mee? Is dat nou je dagelijkse worsteling? En dat hoeft echt niet van de daken geschreeuwd te worden. Maar dat zondige vlees, waarin je mens bent, dan is dit toch het evangelie in een notendop. Nu is het woord vlees geworden. Waarom? Omdat u, omdat jij, omdat ik, omdat wij ons er op eigen kracht nooit van verlossen kunnen van dat zondige vlees. U kent toch wel dat bekende woord van Paulus? Die schrijft, ik ben vleeselijk, komma, verkocht onder de zonde. Want mijn vlees is niet alleen broos en kwetsbaar, het is ook nog eens onwillig geworden om God te behagen, om God de eer te geven. Het is ook nog eens onmachtig geworden om de zonde te breken. Het is vijandig tegenover God. Dat is vlees. Maar nu komt de verlossing van de andere kant. Het woord is vlees geworden. Dat is de heerlijkheid van zijn komen. Hij is gekomen om met zijn kracht onze zonde, onze zwakheid, onze krachteloosheid te overwinnen. Hij komt als vlees. Hij wordt echt mens en hij blijft mens. En hij gaat als mens de dood in. Niet om verloren te gaan, maar om de zonde te overwinnen. Om de schuld te verzoenen. En als vlees geworden woord is hij begraven. Maar hij is ook weer aan de andere kant van de dood opgestaan. En hij leeft. En daardoor klinkt het ook vandaag, in hem is het leven. En het licht, voor een ieder die in zichzelf, in dat vlees van je van binnen, de dood ontwaart. Voor een ieder die de duisternis van zijn eigen zonde bestaan gevoelt. Jongeren, ouderen, voel je het wonder wat hier staat? Het woord is vlees geworden. Heb je daar al belang bij gekregen? Ja, dan heb je ook iets geleerd van wat ik helemaal aan het begin van de preek vroeg. Heb je geleerd dat je mens bent? Vlees. En dat is niet alleen broos en kwetsbaar en afhankelijk, dat weet u inmiddels. Vlees betekent na Genesis 3 ook dat wij zondig vlees zijn, vergankelijk. En dat betekent heel eenvoudig, maar wel confronterend, dat zoals wij hier bij elkaar zitten, we allemaal stervende mensen zijn. Hoe krachtig we ons ook voelen. En als de Heere bij het licht van zijn geest je gaat leren dat je vlees bent, en dat je daarom het vlees geworden woord nodig hebt, dan ga je ook inzien dat de Heer je bij je eigen verlossing helemaal uitschakelt. Dan zeg je, het is van mijn kant werkelijk helemaal hopeloos. Vlees blijft vlees. Schuldig. Maar nu komt het eeuwige woord van God, de Zoon van God, in het vlees. En hij daalt af in onze verlorenheid. En hij vraagt aan u, die zich zo vleeselijk voelt. Wil je nou je hele vleeselijke leven in mijn handen geven? Geloof je dat nu ook? Dat ik voor u gekomen ben. Omdat u anders als vlees de eeuwige dood had moeten sterven. Hij vraagt om te geloven dat hij het leven is. Dat hij het licht der wereld is. En hij vraagt ook vanmiddag om zo dan maar bij zijn kribben te buigen. En hem te aanbidden als het woord dat mens is geworden. Ja, meer nog. Er staat nog iets achter. En dat is het tweede waar ik vanmiddag de aandacht op wil vestigen. Hij heeft onder ons gewoond. Dat is het tweede, de heerlijkheid van zijn wonen. Jongens en meisjes, misschien vond je het eerste stuk van deze preek eigenlijk best wel moeilijk. Dat het woord vlees geworden is. Maar probeer dan vanmiddag dit maar van te onthouden. Ik zei vanmorgen, als je nou eens in het hoekje van die stal kon staan, hè, en je zou kijken wat daar allemaal gebeurde en wie daar was. En je zou in de kribbe kijken. Dan zie je daar dat kleine babytje liggen. En als je nou aan Johannes zou vragen, hoe heet dat babytje eigenlijk? Dan zou Johannes zeggen, dat babytje dat heet woord. Het woord. Nou, dat is misschien wel een beetje een vreemde naam. Het woord. Maar dan zou Johannes erachteraan zeggen, dat is nou de eeuwige Zoon van God die spreekt. En vandaag doet hij dat door het geschreven woord. Die spreekt en die mens geworden is, net als jij. En daarom kan hij mensen met zonde verlossen. Daarom is hij mens geworden. Om de straf te dragen voor anderen. Voor jongeren, voor ouderen die hem lief hebben. Want ook als klein babytje die daar ligt in die kribbe en die woord heet. Dat woord is vlees geworden. Het is echt een mens geworden. Wist je dat de Heer Jezus ook gewoon kou had? Hij heeft daar gewoon gehuild. Net zoals een babytje huilt. Soms had de Heer Jezus pijn. We lezen in de Bijbel op sommige plaatsen dat hij verdriet heeft. En tegelijkertijd ligt daar de eeuwige Zoon van God. Dat is voor ons onbegrijpelijk. Maar weet je, juist omdat hij mens en God is, kan en wil hij jouw zaligmaker zijn. En ga maar net zo lang zoeken in het woord van God, totdat je hem ook voor je eigen hart gevonden hebt. En gemeente, nou staat er nog iets bij. Hij heeft onder ons gewoond. Ja, niet in een paleis, ik zei het vanmorgen al, ook niet in een herberg. Het begon in een stal, maar wat zegt de Heer Jezus daar later over? Als hij opgegroeid is, dan zegt hij, ja, de vossen in het bos of in het open veld, die hebben een hol. En de vogels in de lucht, die hebben een eigen nest. Maar ik, en dan denk je er maar achteraan, die vossen en die vogels geschapen heeft. Ik heb nog niet eens een plek waar ik mijn kussen neer kan leggen om te kunnen slapen. Nou, dat klinkt allemaal mee als we hier al horen van Johannes en hij heeft onder ons gewoond. Maar dat betekent nog iets. En dan moet ik u vanmiddag even meenemen naar het Grieks. Weet u wat hier letterlijk staat? Hij heeft onder ons in een tabernakel gewoond. Een tabernakel. Dat is die bijzondere naam voor de tent in het Oude Testament, de tent van de Heer. Een tabernakel, een tent. Vanmorgen hebben we het al even gehoord. Het volk Israël door de woestijn, die woonde in tenten, jazeker. Maar God woonde daar ook in een tent. En die tent werd tabernakel genoemd. Het tentheiligdom dat ze steeds moesten afbreken en weer opbouwen en dan meenemen naar de volgende plek. En als hier Johannes dat woordje gewoond gebruikt, hij heeft onder ons gewoond, dan staat daar, hij heeft onder ons getabernakeld. Hij heeft onder ons in een tent gewoond. Dat betekent dat de Heer Jezus hier op aarde, die als de eeuwige Zoon van God het woord vlees wordt, dat hij hier op aarde een woestijnleven heeft gehad. En ook dat woordje gewoond, die tabernakel, die tent, wijst er juist op dat hij vlees geworden is, broos en kwetsbaar. Als mens was hij sterfelijk, net als wij. En dan moet u toch ook wel denken aan dat woord tabernakel of tent. Denk maar aan die bekende woorden van Paulus uit 2 Korinthe 5. Want wij weten dat zo ons aardse huis van deze tabernakel, er wordt ons leven vergeleken met een tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Maar daar leren we wel dat ons aardse huis, ons vlees, dat is niet meer dan een tent. En jongens en meisjes, is een tent nou stevig? Nee, uiteindelijk niet. Ik weet niet of jij zomers wel eens in een tent slaapt. Maar als je dan klaar bent met kamperen en je trekt de haringen er overal uit, en dan zakt een tent zo in elkaar. Nou, zo is ons leven. Als een tent. We zijn sterfelijke mensen. Ja, en dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar dat gaat over oude mensen. Jazeker, die moeten sterven. Maar jonge mensen en kinderen kunnen ook sterven. En zo is de Heer Jezus ook echt mens. Iemand die kan sterven. Hij heeft onder ons in een tent gewoond. Maar weet je wat nou het wonder is? De Heer Jezus is iemand die wil sterven. Daarom is hij als het woord vlees geworden, mens geworden, om te lijden, om te sterven, om voor de zonde van de zijnen te betalen. En dat zit ook in dat woordje gewoond, gemeente. Hij heeft onder ons getabernakeld. Hij is als de tabernakel in de woestijn. En hoe zat dat in elkaar? Ik zal het iets uitgebreider zeggen dan vanmorgen. Dat heiligdom, dat had een voorhof, zeker. En als je dan de voorhof binnentrad, dan zag je daar het brandofferaltaar staan. En daarbinnen die voorhof, die tent. Als je dan in het tabernakel binnentrad, dan was je daar in het heilige. Dan mocht alleen de priester komen. En daarachter, achter dat dikke gordijn, het voorhangsel, daar was het heilige der heiligen. En wat stond daar? De ark. En wat lag er op de ark? Het verzoendeksel. En weet je wat de Heere nu zegt als die hele tabernakel klaar is? Dan zegt hij, daar wil ik wonen. Op dat verzoendeksel. Op de ark. Want daar gebeurt het. Daar gaat de hoge priester één keer per jaar binnen. Op grote verzoendag. En wat heeft hij dan bij zich? Dan heeft hij een schaal met bloed bij zich van het offerlam. En dan sprenkelt hij dat bloed op het verzoendeksel van de ark. En dat bloed dat symboliseerde de verzoening tussen God en zijn volk. Dat verzoendeksel in de tabernakel, dat was de troon van Gods genade en waarheid. En nu lezen we hier het kerstevangelie in Johannes. Het woord is vlees geworden en het is onder ons geweest als de tabernakel. Nu is de eeuwige Zoon van God mens geworden, vlees geworden. En hij heeft onder ons gewoond. En hij ging als de levende tabernakel over de aarde. En nu zegt de drie-enige God, in en door mijn Zoon, door zijn bloed, woon ik nu in deze wereld. Net zoals ik voorheen woonde op het verzoendeksel, woon ik nu in hem op de aarde. En dat bloed dan? Dat op grote verzoendag gesprenkeld werd op het verzoendeksel. Dat heeft hij zelf bij zich. Want hij is vlees geworden, een mens van vlees en bloed. En nu is er in Christus bloed redding, zaligheid, vergeving, verzoening voor ieder die achter dit lam van God, zo noemt Johannes hem hierna, wegschuilt. Ziet u dat Johannes door dat ene zinnetje en heeft onder ons gewoond. Kerst en grote verzoendag met elkaar verbindt. En voor ons is grote verzoendag goede vrijdag. Want de komst van Christus in het vlees heeft een doel. Hij gaat helemaal de wil van zijn Vader doen. Hij komt om zijn bloed te geven, zijn leven, voor mensen die midden in de dood liggen. Voor mensen die vleeselijk zijn, zondaren zoals u, jij en ik, die als God willen zijn. En daarvoor moest hij echt vlees zijn, maar daarvoor moest hij ook echt offerlam zijn. In wie God verzoening heeft gevonden. En daarom wijst Johannes hem verder in dit eerste hoofdstuk aan. Zie, het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Daarom daalde die diep af in het vlees. Daarom onderging hij de toren van God over de zonde en dat begint al in Bethlehem. Er is een uitspraak van Luther. Het hout van de kribbe is gemaakt van het hout van het kruis. Nou, in letterlijke zin klopt dat natuurlijk niet. Maar theologisch is het waar. Daar begon de kruisgang. En de vraag aan u, aan jou en aan mezelf is, gelooft u dit nu? Weet je het? Voor je eigen hart en leven. Dat woord dat ligt daar nu als vlees in de kribbe, dat heeft hier onder ons getabernakeld voor mij. Omdat ik het bloed nodig heb om te leven. Omdat ik niet kan bestaan zonder verzoendeksel. Omdat er in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Daarom is hij voor mij vlees geworden. Daarom is hij voor mij als tabernakel over de wereld gegaan. Daarom is hij voor mij als lam van God uiteindelijk gestorven op Golgotha. Jongeren, ouderen, weet je daarvan? Heb je je vleeselijkheid voor God beleden als schuld? Heb je diep gebogen over, onder het oordeel dat God daarover uit moet spreken? Maar heb je ook de hand van het geloof gelegd op de kop van dit offerlam, mag ik het zo eens zeggen? Op dit vlees geworden woord dat onder ons in een tent heeft gewoond? Als de Heilige Geest je dat leert, dan ga je ook het slot van vers 14 uitzingen. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Ja, zijn heerlijkheid aanschouwt. Horen we weer dat woordje heerlijkheid, dat we vanmorgen ook hoorden. Die heerlijkheid die de herders omscheen. Die lichtglans van Gods majesteit en heiligheid, zijn aanwezigheid. We hoorden vanmorgen dat hij er ook was, bij de tabernakel. Toen die tabernakel voor het eerst werd opgericht en dat voorhof er stond en die tent en het heilige en het heilige der heiligen en dat de ark erin gezet werd, toen het allemaal klaar was, weet u wat er dan staat in Exodus 40? Toen bedekte de wolk de tent der samenkomst, dat is de tabernakel. En de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel. En nu is Christus gekomen, als het vlees geworden woord, als Gods tabernakel onder de mensen, met het bloed van het offerlam. En wat lezen we dan? En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hij is Gods heerlijkheid. De goddelijke majesteit wordt zichtbaar in hem. Ja, daar moet je wel geloofsogen voor hebben. Anders zie je het niet. Anders zie je alleen maar een klein, kwetsbaar kind. Vlees. Meer niet. Vluchtig kijken levert niks op. Dan denk je bij jezelf, als we hem aanzagen, zo was er geen gedaante dat we hem zouden begeerd hebben. Maar als de Heilige Geest je bekend maakt met dat vleeselijke hart bij je van binnen, en hij geeft je zicht op dit kind, als het woord dat vlees geworden is, de enige geboren zoon van de Vader, uniek, dan zeg je, hem heb ik nodig. Want in hem zie ik Gods heerlijkheid. En dan zie ik nog iets. Hij is vol van genade en waarheid, vol van genade. Door hem geeft God wat ik niet verdien en wat ik toch krijg. Eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Ja, hij is ook vol van waarheid. Hij vertelt me bijvoorbeeld dat ik vlees ben. En dat ik zo niet voor God kan bestaan. Maar hij vertelt ook, en daarom ben ik nu vlees geworden. Vol van genade en waarheid. Dit kind, de eeuwige Zoon van God. En hij zoekt ook in 2022 wat verloren is om het zalig te maken. Door hem, onverdiend, inderdaad, genade. Kom maar weer naar de kribbe. En zie daar het vlees geworden woord liggen. En aanbid hem, nederig, heel uw leven. Hem, die in het heiligdom, de tabernakel, verheven, een goddelijk licht van zich verspreidt. Geef dan, o allerlei geslachten, roem van heerlijkheid en kracht aan Israëls grote God en Koning. Amen. Danken en bidden. Genadige en barmhartige Heer in de hemel, uw naam willen we hartelijk danken voor het woord van uw genade en uw waarheid, dat het woord vlees geworden is, dat uw zondaren die in hun verlorenheid bij uw kribbe knielen, door het geloof uw heerlijkheid wil tonen. Ja, Heere, geef dat het in ons hart zo zal zijn, zoals we zongen. Aanbid hem nederig, heel uw leven. Hem die in het heiligdom is verheven. Een goddelijk licht, ja, uw heerlijkheid van zich verspreidt. Heere, geef dat dat de vrucht mag zijn van deze kerstdagen. Dat we enerzijds voor u belijden echt vlees te zijn. maar anderzijds ook dat wonder leren zien en geloven dat u in het vlees gekomen bent, ook voor mij. Dan zullen we toch ook persoonlijk uw heerlijkheid aanschouwen en zullen we werkelijk een gezegend kerstfeest hebben. Heere, geef dat dit woord van u mee mag gaan in ons hart. Wees met ons als we nu naar huis gaan. Wees met ons als we thuis zijn, ook als we daar alleen zijn. Wees u morgenochtend ook bij de kinderen op het kerstfeest. Geef dat het ook een goede bijeenkomst zal zijn. Wilt u iedereen helpen die daarin een taak heeft. Vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was naar uw heilige wil. Wij vragen u dat. Alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen de lofzang van Zacharias, het tweede vers. Dus de lofzang van Zacharias, vers 2 tot besluit. Vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.